voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte en de psalmen van deze middag noemen. De schriftlezing is Lucas 2, vers 8 tot 21. Lucas 2, vers 8 tot 21. En we zingen psalm 24, vers 4 en 5. De lofzang van Zacharias, vers 3, 4 en 5. Psalm 89, vers 1. En psalm 17, vers 1. We lezen Lucas 2, vers 8 tot 21. En we zingen psalm 24, vers 4 en 5. De lofzang van Zacharias, vers 3, 4 en 5. Psalm 89, vers 1. En psalm 17, vers 1. We wensen u een goede dienst.
Mogen onze hulp, onze kracht en verwachting in dit middaguur staan in de naam des Heeren, Heren. In de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nimmer laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God en van door Jezus Christus en hem Zoon, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Wij zingen psalm 24 en daarvan vers 4 en 5. Verhoogd o poorten nu de boog. De versen 4 en 5, psalm 24.
Thank you.
voorgelezen uit Lucas Evangelie, hoofdstuk 2, de versen 8 tot en met 21. Voorafgaande schriftlezing doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vreesden met grote vreze. En de engel zeide tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk, dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn. Gij zult het kinderken vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met den engel een menigte des hemelsen heilegers, prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de herders tot elkander zeiden: laat ons dan heen gaan tot Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft kondgedaan. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeken liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij al onbekend het woord dat hun van dit kindeken gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk dat hen gesproken was. En als 8 dagen vervuld waren, dat men het kindeken besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van den engel, eer hij in het lichaam ontvangen was.
Zoeken wij samen Gods heilige aangezicht in het gemeenschappelijk gebed. Laat ons bidden. Heere, zou gij ons willen brengen in het dal van de verootmoediging? Als we dat van u komen af te smeken, moeten wij beleiden dat die plaats ons van nature vreemd is. Want tegenover verootmoediging staat hoogmoed. En op de bergen van de hoogmoed leven wij. Want in ons hart leeft de bede, wijkt van ons aan de kennis uw wegen hebben we geen lust. Dus die vreselijke hoogmoed, die postgevat heeft door de val die wij gemaakt hebben in Adam. We wilden als God wezen. Door die vreselijke hoogmoed hebben wij gegeten van de verboden vrucht. En we hebben onszelf doodgegeten. De lichamelijke dood, de geestelijke dood en de eeuwige dood. Hoe zal zo'n ziel toch ooit komen in het dal van de verootmoediging en vernedering? Dat kan enkel alleen maar, Heere, als Gij ons daar brengt. En dat is een gezegende plaats. Het uitverkoren volk Gods in Christus niet vreemd. Want Gij hebt hen daar gebracht. En steeds weer brengt Gij ze daar. In een weg van gewenen van smeking. Met een verbroken hart en een verslagen geest. Om te sterven van een eigen hoogmoed. Geestelijke hoogmoed. Vleeselijke hoogmoed. Om bekleed te worden met het kleed van de ootmoed. Zo'n zielig kleed in uw ogen. Om God lief te hebben. En de naaste als onszelf. Om met dat kleed uit te mogen gaan. Om als een leesbaar brief van Christus te mogen zijn. En deze ondergaande, wegzinkende wereld. Waarin de kerkverlating en de godsverzaking zulke ernstige vormen heeft aangenomen. Waardoor wij een moderne heidense staat zijn. Waarin voor het kerstkind geen plaats meer is. Alleen maar voor valse romantiek. Bewaar ons en onze gemeente en gezinnen daarvoor niet meegetrokken te worden. Maar om getrokken te mogen worden bij u vandaan. In het diepe dal der vernedering. Als dan wezen mag, Heer, aan zijn gezegende voeten, dan zal het toch zijn. Hier wijt mijn ziel met een verwonderend oog. Dat zaligmakend geloos ooggeslagen op die overste leidsman en volleinder des geloofs, en de Heer Jezus Christus. Die de weg, de waarheid en het leven is. Die de pers alleen getreden heeft. En wien alles volkomen vervuld is. Wat vervuld moest worden. Zal er ooit een verloren zonder behouden worden. Dat staat deze dag weer zo trouw. Onder de bediening van uw goddelijk woord en getuigenis. Niets uit ons. Het is alles uit hem. Zou het ons het willen leren. Want het vrome vlees briest daartegen. Het vrome vlees wil immers niet gekruisigd worden. Wil het voor u, o God, niet verliezen. Wil niet afgesneden worden, ontgrond en ontkleed worden. Daarom bidden wij van u of gij het wilt doen. En als gij het doet, Heer, dan is het echt. Want dan strekt het tot uw eer de opluistering van uw deugden. En tot behoud van een onsterfelijke ziel in de weg van recht en van gerechtigheid. En nooit buiten uw rechtdom, achter kunnen we u, o Heere Jezus, ook niet leren kennen. Zo wordt uw naam verheerlijkt in en door dat drieënig eenzijde Godswerk. En het verkoren erfdeel, dat brengt gij thuis. U weet ook hoe met deze dagen er op deze wereld vele christenen zijn van wie de mogelijkheden uitgesloten zijn om in vrijheid kerstdagen te vieren. Die vervolgd worden. Die te midden van al die vreemde wereldreligies, als de hindoes en de boeddhisten, maar ook de islamieten, verhinderd worden om in vrijheid hun geloof te belijden. Och Heer, gij mocht die verdrukte kerk willen getinken, en zonder hij die deze dagen om uw naams wil worden geplaagd, worden gemarteld, gevierendeeld, gedood, levend verbrand, levend begraven. Och Heer, geef gij ze uit genade toch de liefde te mogen proeven en smaken om uw naamswiel te lijden en te sterven, want als ik de liefde niet had, al zou ik me dan laten verbranden, dat zou geen nuttigheid geven. Daarom bidden wij of gij die vervolgde kerk die liefde wilt schenken, om het te mogen doen, Heere, meegetrokken te worden in de gangen der vernedering van uw Heer Jezus Christus. Ik heb in mezelf gezegd, ze hebben mij gehaat, ze hebben mij gedood, zullen het u ook doen. Want de dienstknecht is niet meer dan zijn meester. Maar om meegetrokken te worden in die gangen der vernedering, dat betekent een eigen vlees om het sterven, gekruisigd worden. Maar ook om de roede te mogen kussen, want er zit de honing aan. Te midden van die vreselijke vervolging met al zijn spanningen, angsten en benauwdheden waarmee er gepaard gaat. Ach, gedenk ook aan die kinderen en die jongeren die om uw naams wil moeten lijden, die ook het ouderlijke macht worden ontzet, die meegetrokken worden hier in werkkampen, heropvoedingskampen. Om we bidden van u, mocht gij ook die jeugd die uit de christelijke macht worden weggenomen, gebracht onder de macht van vreemde wereldreligies. Och Heere, dan kunnen ook zij niet staande blijven zonder uw hulp, kracht en genade. Ook niet dat ze gehersenspoeld worden. Ontferm u zich dan over hen, omdat het wereldwijd plaatsvindt. Hebben we de zonderheid ook op deze kerstdagen in de voorbeden en op te dragen de troon uw genade. Met de beden breed uw koninkrijk uit en breek het rijk van de Satan af op zijn fundament, Heer. Uw naam wordt erdoor verheerlijkt. Maar zult ge het ook in ons eigen vaderland willen doen? In onze gemeenten, in onze gezinnen, in ons eigen hart en leven, waar de Satan zijn troon heeft opgericht. Misschien wel een hele vrome troon, dat hij zich genesteld heeft in ons hart als een engel des lichts, die onder allerlei verzen en teksten, met allerlei beloften, en met de naam van Jezus op de been laat blijven. Maar Heer, daar bedriegen wij onszelf mee voor de eeuwigheid. Daarom bidden wij, Heer, werp de troon van de Satan neer uit ons hart. En richt gij zelf die troon op, opdat die koning der koningen, die koning der ere, die koning zijn schoonheid, die nou alle macht heeft in hemel en op aarde, om hem te aanbieden, hem lief te hebben. Ach, zou het willen werken, Heere, dat is kerst. Mijn ziel verheugt zich in mijn zaligmaker. O Heere, als dat er levendig mag zijn, gewerkt uw lieve woord en geest, dan schiet er niets anders over als de bede. O zonen Davids, ontferm u mijner, gij gezegende geboren koning de Joden. Gedenk ons. Met de rijkdom van uw barmhartigheid en de grootte van uw ontferming. Zo dragen we elkander aan u op met de weduwen en de weduwnaars. Met al de rouwdragenden. Ook die familie die in deze komende week daar heeft te staan bij het open graf. O Heer, om geliefde panden toe te betrouwen de school der aarde als onze vrouw, onze moeder of oma, dat snijdt in het vlees, schijnt kracht naar kruis. Heer, zo smeken wij, ontferm u zich over deze gemeente. En de rijkdom van uw barmhartigheid en de grote ontferming uit genade. Smeken en bidden wij u om. Jezus wil alleen. Amen. We lezen de tekst voor uit Lucas 2, de verzen 8 tot en met 11. En er waren herders in diezelfde landstreek zich houden in het veld en hield de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heeren stond bij hen. En de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en ze vrezen met grote vrezen. En de engel zei tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heer in de stad David. Tot zover. Stond vanmorgen stil bij de geboorte van de Heer Jezus. Vanmiddag willen we samen nadenken over het thema, de prediking van de geboorte van de Heer Jezus. In de eerste plaats, naar aanleiding van vers 8. Het is nacht in de velden van Bethlehem. Naar aanleiding van vers 9. Het engelenlicht verdrijft de duisternis. En naar aanleiding van vers 10 en 11. Het licht getuigt van hem die het licht is. Dus als thema de prediking van de geboorte van de Heer Jezus. Ten eerste, het is nacht in de velden van Bethlehem. Ten tweede, het engelenlicht verdrijft de duisternis. En ten derde, het licht getuigt van hem die het licht is. We gaan hier samen zingen uit de lofzang van Zacharias. En daarvan vers 3, 4 en 5. Wij noemden u de lofzang van Zacharias 3, 4 en 5.
Thank you.
Wanneer het ons vergund is geworden in dit morgenuur voor het eerst van bij vernieuwing. In de duisternis van de stal, door het licht des geestes het kind te hebben mogen aanbidden. Dan valt het niet mee wanneer wij vanmiddag ons gaan begeven buiten die stal. Dan moeten onze ogen weer wennen aan de duisternis buiten. Ofschoon de lieflijke sterren kunnen fonkelen aan de hemel. En het maanlicht lieflijk schijnt. Maar wanneer onze ogen dan toch een ogenblik gewend zijn. Dan zien we dan grote kudde, bijvoorbeeld van schapen. Tussen de lage heuvels. En we zien daar ook herders. Zij zijn klaar wakker in deze heilige nacht. Dat zijn de weinigen. Wat een nacht geweest voor Jozef en voor Maria. Om nooit meer te vergeten. Kan ook waar geworden zijn wat er staat in het woord. Naar de geboorte van het kind. Dat het voor hen mocht gelden. Ik lag en sliep gerust. Van zeer trouw bewust. Tot ik verfrist ontwaakte. Want God zorgde voor zijn kerk, voor Jozef en ook voor Maria. Gods lieve geest wijst ons hier op die herders die behoren tot de ware Israëlieten. Want die had immers zelf gesproken dat de oog van de verachten het onedel om het volk er zouden zijn die in geloof verwachting koesterden naar de vervulling van de belofte van de geboorte van de Zonen Gods. Is het inlegkunde wanneer we de uitkomst zien hoe het gegaan is met deze herders, dat zij behoorden tot het uitverkoren volk, tot het overblijfsel en de verkiezing der genade. Je mocht er leven uit de fontein van levend water, omdat de Heer aan hem in vervulling schijnt te gaan door de beloften die God zelf aan hen heeft geschonken. Zij weten immers ook wat er staat in Psalm 8 vers 4 en 5. Waarin van die verwachtende kerk wordt gezongen. Dat er een sterk uitzien is. Naar de komst van de Messias. Naar die komst van hem in het vlees die leeft in een hart. In het gewaad van de belofte door Gods geest. En deze herders die moeten de nachtwacht houden over hun kudde. Dat betekent hun ogen moesten open zijn in die duisternis. Want er komen immers gevaarlijke dieren. Er zijn zoveel roofdieren die wel een lammetje of een schaap van de kudde lusten om die weg te roven. Daarom hebben ze daarop te zien. Maar ook te letten op dieven. Want er waren toen ook dieven. Denk maar Johannes 10. Het werk van die goede herder. Waarin centraal staat dat hij zorgt voor de schapen. Maar dat hij ook spreekt over de dieven. In zijn wijngaard. Daarbij komt. Dat het toch een hele donkere, duistere tijd was van Herodes en van Augustus. En velen van het volk in het gewaad van de belofte, uitziende naar de vervulling, lagen in de banden van de dood. En moesten menigmaal het uitroepen met Psalm 74. Geef het wild gedierte. Of geef de zielen der tortelduiven. niet over aan het wild gedierte. Het lijkt alsof het werk van zo'n herder vervelend is. Overdag hebben zij met de kudde te weiden. En 's nachts hebben zij ongetwijfeld ook om beurten te wanken. En dit vak van herder was in deze dagen van het Nieuwe Testament zeer veracht in Israël. Die herders stellen niet meer mee, want we hebben gelezen dat ze zelfs niet eens meer stemrecht hadden. Zo laag werd hun positie ingeschat onder het volk. En toch staat er, en er waren herders in diezelfde landstreek, ze hadden het veld en hielden de nachten over hun kudde. Maar hun kudde, moet u hier lezen, die aan hun zorg waren toebetrouwd. Laat dan het herden zijn in die dagen minder waardig zijn geweest. Zelfs dat ze geen recht hadden op hulp in nood. Ze waren nog ellendig als de armen onder het volk. Maar deze armoede en deze geen vernedering is geen belemmering geweest om het evangelie te horen. Dus dat betekent dat we onszelf hebben onderzoeken of ook wij geestelijk hun beeld hebben leren kennen in ons leven. Dat er een geestelijke heimwee is naar de vervulling. Dat de zaak tussen God en mijn ziel mag worden opgelost, opgeklaard. Eén door de gemeenschap met hem. Want er staat in wat de Heer Jezus gezegd heeft, dat de taak is om de armen het evangelie te verkondigen. En wat die armen zijn, hebben we samen in het morgenuur mogen beluisteren. Naar de wet van de verkiezing zijn deze waardelozen bij God bemind. Om anderen te beschamen. Ook deze nacht. Want in de ogen van hun meesters, van hun heren, zijn deze slaven van Bethlehem nog minder als die schapen. Want die geven nog wol. Die brengen nog geld op. En die herders kost alleen maar geld. Nochtans uitverkoren het tot de eer om het eerst het evangelie van de geboorte van Christus te beluisteren. Omdat de tijd waarin het zich allemaal afspeelde vervuld was met de spanning die de Heilige Geest verwekt in het hart. Bijvoorbeeld ook van Zacharias en van Elisabeth en Maria en met Jozef. Mogen we toch vanuit gaan dat ook deze herders deze nacht bezig zijn geweest met die beloften. Dat zij verwachten, evenals Simeon, de vertroosting in Israëls. Wat kunnen zij beter doen dan elkaar vertroosten in de ellende van de tijd waarin ze leefden. Die zwanger was vanwege de oordelen Gods. In de kerk, de tempeldiensten, maar ook staatkundig. Want er staat in de Heere vergeet de hoop van zijn ellendige niet in eeuwigheid. Daar hebben we onszelf ook onderzoeken. Of die nacht die we nu tekenen in de velden van Bethlehem ook zielsondervindelijk in ons leven gekend te mag zijn. Want Gods welbehagen in die herders, dat was van oud, dat is waar. In het herdersbeeld afwerk wordt de zorg van God afgebeeld over mensen. En of het gaat over de algemene of over de bijzondere zorg van God. Hij zorgt. Daarom zijn Gods dienstknechten zowel de evangelisten, de herders, de leraren, de behulpsels, die God alle gebruikt als slijk aan zijn heilige godsvingeren. Zijn knechten, zijn herders, die worden uitgezonden tot een herdeloos volk om geestelijke leiding te geven, om die kudde te verzorgen, die kudde die behoort bij de grote zielsherder, die zijn kerk uit de hand van zijn vader ontvangen, zijn bloed voor hen gestort heeft, zichzelf als de herder, als het schaap en als het lam geofferd heeft op het altaar de verzoening. Wat spreekt dat altaar van de vloek en van de zegen? En dat al deze schapen die behoren tot zijn kudde, van nature waren zij wolven, beren, leeuwen, maar die heeft God vernieuwd. Het wonder, het goddelijke wonder dat de Heer nu door zijn woord en geest mensen, zoals we allen zijn door de val in Adam, geboren met een wolvennatuur. Nu komt de schenk, de vervulling van de belofte. Ik zal het steenhart uit uw vlees wegsnijden en ik zal u een vleeshart geven, zodat zij van God ontvangen. Die schapennatuur, die de grote zielsherder, de Heer Jezus Christus, komt te leiden in de grasgebeiden van zijn woord en getuigenis. Ook in de nachten van aanvechting, van bestrijding. Want in de nachten waarin het donkere duister is, gaat de duivel op pad om zijn kerk te bestrijden en aan te vechten. En wie heeft dan verweer in die strijd tegen die verleidende stemmen, machten van de duivel? Gods kind niet hoor. Alleen als in de beoefening is de vrezen des Heeren. Want de zere vrezensrein, die opent de fontein van het heil dat nooit vergaat. Want genade bewaart Gods volk niet voor de zonde. Alleen de vrezen des Heeren in de beoefening. En als dat zo is, ach, dan word je zo Spaans benauwd vanwege die oude natuur, die wolvennatuur, die oude mens, de zonde, die oude Adam, daar heb je zo'n last van. Want die moest hem altijd onderliggen. Maar het is zo helemaal net andersom. En dan is het donker, is het duister. En dat de Heer dan toch naar zijn dienstknechten die herders uitzendt, om ook voor die kudde zo'n verstrooide berg zonder herder nog te kunnen schenken zijn bewarende hand over die kudde, dat hij ervoor zou zorgen dat hij niet één schaapje door God verkoren in de klauwen van die beer verscheurd zou worden ten eeuwige dode. Dat is uitgesloten. Want de roeping en de verkiezing Gods is onberouwelijk. Daarom zitten zowel de herders op die nachtschool als de kudde op de nachtschool om onderwijs te ontvangen in de gangen en wegen die God met zijn kerk had. En er zijn altijd wegen waarin je maar moet ondervinden uit u geen vrucht in der eeuwigheid. Steeds te worden ontkleed, te ontvroomd, omdat God er geen bekeerd volk, hoorde vanmorgen, in eigen oog op nahoudt. Maar alleen maar een volk wat als een schaap, als een lammetje, geen verweer heeft in die strijd, te kunnen schenken datgene wat ze nodig hebben, om wel getroost te leven en eenmaal zaag te sterven. En de nacht is in Gods woord ook het beeld van de zonde, van de onkunde. Ach, Heere, zoudt gij me daaraan willen ontdekken? Want van nature is het een geestelijke nacht. Zonder God, buiten Christus. Erg, hè? en dan nog onbekeerd ben. Het is nacht van binnen. Stikdonkere nacht. En door die donkere nacht gaat u als een kinderduisternis naar de eeuwige duisternis. Om gegrepen te worden door de vuurvlammen der hel, die nooit meer zullen worden uitgeblust. Vreest u daar alles voor? Mijn jonge vriend, denk je daar wel eens over na? Ben wel eens bezig met dood, graf en eeuwigheid? Of denk je, ach, het zal mijn tijd wel duren. Die dominees die preken maar wat. Die willen me een beetje bang maken natuurlijk. Mis. Helemaal mis. Dan maakt de duivel je wijs. Dat wij je bang willen maken voor de hel. Daar zijn we geen eens voor in staat. En daar lach je ook overheen. Nee hoor. Het is de liefde om je te waarschuwen. Om niet in die plaats van die even verdoemenis terecht te komen. Het is de liefde. Opdat Gods geest komt, om in die donkerheid van je geestelijke doodstaat het licht te gaan ontsteken. Dat je van geestelijk dood levend wordt en kennis krijgt aan je zonde en schuld aan God en goddelijke zaken. Om door die geestesgeloof verbonden te mogen zijn aan hem waar de wacht is en wil vertonen. Om Gods kind ook een wachter te doen zijn. En knecht. Op de muren zie ons. Met de bezuinende mond. Te waarschuwen en te vermanen. Voor de aankomst van de vijand. Die ons wil overrompelen. Vernietigen. En doden. En anderzijds is het ook een troost voor de kerk des Heren. Dat die herders die dus om eenmaal zaten in de nacht om zich te warren om een open vuur. Dat de Heer gesproken heeft. Niet alleen tot troost van zijn kerk. Ziet, ik heb in beide handpalmen gegraveerd. Maar uw muren zijn steeds voor mij. Er staan een vurige muur rondom hen heen. Om de leeuwen en de beren op een afstand te houden. In de tweede plaats. Hoe wordt een ziel nou verlost uit die donkere nacht? Het engellicht verdrijft de duisternis. En zie, een engel des Heren stond bij hen. En de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En ze vreesden met grote vrezen. Heb u wel eens een engel gezien? Ik wel. Ik werd een keer 's nachts wakker gemaakt. En toen was de kamer, de slaapkamer verlicht. En tegen de wand van de slaapkamer was een engelgestalte. Alles was licht. Diepe ontroering en grote vrezen vervulden mijn hart. Wat is dit? En de woorden kwamen tot mij. Het heeft God behaagd zijn zoon aan mij te openbaren. Dus, het was geen engel. Het was de zoon des mensen die zich zo openbaarde. Dat duurde omstreeks een half uur. En de duisternis trad weer in. En ik zei 's morgens vroeg tegen mijn oude godvrezende buurman: ik ben ook bekeerd geworden. Want dat en dat heb ik vannacht meegemaakt. Hij zei niks. Terwijl die anders heel scherp en afsnijdend te ontdekken was. Hij vond doop vreemd. En hij dacht bij zichzelf, zo zei hij later, ach, misschien is hij wel in een bepaalde overspannen toestand geraakt. Maar dat was echt niet zo. Er ging 3 maanden overheen. Toen kwam het door de weens in de gemeente voor de jeugd een dominee spreken. Hij leeft niet meer. Het was dominee van der Haar. Predikant toen in Houten. En die sprak die avond tot de jeugd. En hij had 2 punten. En het ging dan over dat Paulus sprak over een engel des lichts. En die 2 punten waren een witte engel en een zwarte engel. En toen ging hij die zwarte engel tekenen met zijn vloeken, met zijn schelden. Om je hart en leven, ook in je jonge leven, helemaal te vervullen met de wereld, de zonde en ongerechtigheid. Daarna sprak hij over die witte engel. Die tot je kwam met het woord van God, liefelijk. Die tot je kwam met al mijn verzen en teksten. En toen zei hij deze woorden. Het kan zelfs zo zijn dat de Satan als een engel daar slechts midden in de nacht je wakker maakt. En de wand van je slaapkamer. Maar zegen, zei hij, als hij zwijgt. Het was voor mij een openbaring van Gods wegen. Want toen liet God mij zien dat hetgene wat ik had meegemaakt, het zien van een engel, was niks anders als van de duivel. De duivel had mij bekeerd. Met zo'n verschijning. En dan later nog alle versen en teksten erbij. Ik had wat. Het was niks. Als God toen niet na 3 maanden had ingegrepen. Dan was ik nog bekeerd geweest. Daarom is het ook ontdekt, lieve God, lieve geest nodig om elkaar die vraag te stellen. Maar misschien heb je ook wel iets bijzonders meegemaakt. Maar het bijzondere is, als God door zijn lieve geest je de blinde zielsogen komt te openen, wat het betekent om buiten Christus, onverzoend met God, met zakken vol met godsdienst, beloften, verzen en teksten, gemoedelijkheden, gemoedsindrukken, en zo op weg naar de eeuwigheid. Dan is niet van God. Want de Heer doet een afgesneden zaag op deze aarde. En als de Heer onze lieve woorden en geesten komt te werken. Ja, wij zeggen maar heel eenvoudig, vrienden. Dan schudt hij je uit. De naakte botten van je bestaan. Hou je niets meer aan. Alleen een doemeling. In het licht van Gods heilig recht. Hè? Vergeet u dat niet. Want anders dan kunnen we wel zeggen. Nou ja, ik ben zo'n slecht mens. Ik ben een doemeling in Adam. Ja, kunnen we makkelijk zeggen. Maar als het beleefd wordt, wordt het beleefd in het licht van de heiligheid en de majesteit van de gerechtigheid van God. En dan gaat je mondje dicht. En hij niks meer liever doemelijk voor God. Versta je dat? Ook ingeleefd bij God vandaan. Want als de Heer komt om die duisternis te verdrijven. Zeker, dan zendt hij een engel uit. Dat doet hij nu nog. Zendt God een engel uit? Ja, zeker. Want er staat in zijn openbaring. En schrijf aan de engel van de gemeente van Smyrna, aan Philadelphia. En die engel van de gemeente, dat is de oudste. Dat is diegene die het woord Gods in die gemeente leest, predikt, leiding geeft. En die zendt de Heer nog uit. Niet dat het een engel is in eigen oog. Want u weet, dat is eerder gezegd tegen u. Als je dan ziet jezelf, dan moet je een grote B schrijven voor die engel. Dan ben je dan zelf. En anders ben je ongeschikt om het woord van God te verkondigen. Dan heb je geen woord voor bengels in de gemeente, voor zondaren, voor ondeugende jongens en meisjes. Maar juist dan, wanneer de Heer je gebruikt, hè, als slijt een heilige vinger en de Heer komt de preekstoel over. Met een mantel van licht, zoals hier ook de herders omringt. Dan is de heerlijkheid die God wees openbaart. Wat er in God is. Wat er in hem woont, wie hij is. En waar woont de Heer? De Heer woont in het hart van die kudde. Zeker, het is waar, gewoonlijk is het innerlijke, de innerlijke heerlijkheid verborgen. Maar Gods volk leeft hier ook, al zijn ze in Christus in een staat van vernedering. Noem maar een voorbeeld. Als die farizeeën en die schriftgeleerden waren allemaal bekeerde mensen. Allemaal mensen die vanuit verbond meenden dat ze behoorden bij het zaad van Abraham. Mensen die ze op de borst sloegen, wij zijn de uitverkorenen. Als die hier in het veld waren in deze nacht, dan zouden ze de heerlijkheid niet zien. Want die liggen geestelijk dood. Die zien niks. Blinden zien de zon niet. Want ze hebben geen oog om die zon te aanschouwen. En nu lezen we hier dat verdoemelijke mensen worden omringd met de heerlijkheid van God. Daarom begrijpen we toch ook dat hij staat of niet. Ze vrezen. Ze vrezen. En dat is een teken dat ook deze herders, al hebben ze een nieuw hart van God, al is Christus in het gewaad van de belofte in hun hart. Een teken dat ze uit de aarde aard zijn. Maar dat licht wat daar verschijnt, dat heeft maar één doel en dat is waar we straks samen om gebeden hebben. Al weet je het niet meer. Om ons voor God te verootmoedigen. Om daar gebracht te worden. Want anders, dan kan alleen maar de heiligheid van God afgedrukt worden in je ziel. Want dan wordt je ziel, die wordt gestemd tot eerbied voor het woord van God. En dat is zo groot, dat is heerlijk, dat is rijk, dat zal waar wezen. En daarom omschenen hier de heiligheid en de majesteit. Als dat de duisternis door de engelen wordt verdreven. Dus die engelenlicht verdrijft immers de duisternis. En dat kan alleen het woord van God toepassen, verklaar gelijk Jesaja ervan getuigd heeft. Misschien is er wel een jonge meisje die dat tweede kerstdag al moet zeggen. Die mooie tekst. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Maar om dan te mogen behoren bij dat volk, daar zal dadelijk ook die engel van gaan getuigen, van gaan spreken. Daarom is het ook voor vandaag nodig dat in de prediking die heerlijkheid van God wordt uitgestald. En dat u in het licht van Gods lieve geest diep onder die indruk komt van de heerlijkheid des Heren. Want dat alleen brengt in het stof en in de diepte van vernedering en verootmoediging. Ja, dan is de ziel die verlangt om die heerlijkheid des Heren getemperd te zien in Christus bloed. Omdat immers in het bloed van het Lam de toren Gods is gestild. en de Heere omziet naar zo'n schuldig volk in zichzelf, die toch steeds maar weer moet erkennen, moeten beleiden, wat een zegen als het licht van Gods woord ons omringt, dat u niets anders meer ziet dan te mogen gaan luisteren naar de stem waarmee de engel des Heren tot je komt, om tot je ziel te spreken. Ook al zal dat zijn ter ontdekking, ter vermaning of ter vertroosting, maar heeft altijd de eer van God te betogen. Want deze engel die wordt uitgezonden, hier ook niet, lees nergens in de Bijbel, die is niet geroepen hoor om kussentjes te naaien, die te leggen onder je oksels. Die zijn niet geroepen om je de bloem over in te jagen buiten geloofsvereniging en kennis van Christus om. Daar lacht de duivel mee om die leer. Ga je allemaal geloven in een bekeerde mens. Maar de eeuwigheid zal het openbaar. Want wat voor u, voor jou, voor mij allen geld is, in het uur van de dood gaan wij God ontmoeten. Daar zijn we het allemaal over eens. Maar bent u er nou ook over eens met uzelf, hè? Dat het vreselijk zou vallen als ik in de handen van God moet vallen, buiten de geloofsvereniging met Christus om. Als ik hem niet ken, is voor eeuwig verdoemd. Eeuwig mis. En als u het anders leest in de Bijbel, dan laat u de Bijbel buik spreken. En dan bedriegt u uzelf met al mijn vromigheid op wegreis naar de eeuwigheid. Daarom hebben we te bidden of de Heer nog het licht wil ontsteken vanuit de heerlijkheid des Heeren. En dan gaat mijn mondje dicht. Maar dan zal de Heer toch spreken tot zo'n ziel heen. Vrees niet. Waarom? Wel, als die engel dat spreekt, vrees niet, dan is dat vertrouwendwekkend. Vertrouwendwekkend. Want de herders, die kunnen niet aan God denken zonder zichzelf te veroordelen. Daar gaat het om. Want dien dierbaar een borg en middel aan Gods en de mensen. Die is immers in die weg gegaan. In de vrezen van de dood. Om die zijn prikkel te ontnemen. Daarom zal hij kunnen spreken, vrees niet. Want dan gaat die engel getuige van het licht, dat hij, dus Christus, het licht is. Dat is onze derde gedachte. Stel voor dat we samen eerst gaan zingen op Psalm 89 en daarvan vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Psalm 89, vers 7.
Thank you.
Want zie, ik verkondig uw grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welkens Christus de Heer in de stad Davids. Zo gaat de engel Gods hier evangeliseren. En de boodschap die hij brengt is niet om die herders te verdelgen, om hen te verdoemen. Dat hebben ze zichzelf al gedaan, hoor. Maar juist om te prediken dat de verlosser geboren is. Om genade te verkondigen voor de grootste der zondaar. Wat is het daarom ook noodzakelijk en belangrijk om naar deze overbekende woorden, boodschap te luisteren. Om te beginnen wij zelf. Hoe doet de engel het? Ja, hoe doet hij dat? Want dat is een voorbeeld voor alle predikers. En als het een voorbeeld is voor alle predikers, dan is het een lust voor de hoorders. Want die engel, die is vervuld om te beginnen met blijdschap. En dan mag hij ook verkondigen. Voor wie die blijdschap is, van die boodschap die hij predikt. En het antwoord is: aan al den volken. Dat is duidelijk. Daarom zijn we totaal principieel oneens met de nieuwe vertaling. Die spreekt over alle volkeren. Ik herinner me nog dat er weer heel wat jaren geleden is. Dat er een discussie op gang kwam. Binnen een bekende zendingsbond. Die de titel droeg, althans het blad. Al den volken. Om dat te veranderen in alle volkeren. Maar was er één die de opdracht gekregen had om dat te bestuderen, beleid te bepalen, artikel te schrijven in dat blad, al den volken. En klip en klaar bewees de Heilige Schrift met de grondtekst erbij dat het onbijbels is om deze tekst te veranderen met onder alle volkeren. Want dat ziet meer op de algemene verzoeningsgedachte die daarmee gepaard zou kunnen gaan. Twee, werd onderstreept dat al den volk, zoals hij staat, we moeten luisteren naar de leer van de reformatie, die in de kanttekening ons hierheen wijst, naar Matthäus 21, waar staat: en gij zijn naam heette Jezus, want hij is zijn volk zalig maken van de zonde. En zegt de kanttekening bij zijn volk, heel simpel, dat zijn de gegeven des vaders. De uitverkorenen en de gelovigen. En daar moesten we ons aan houden. En we proberen dat ook in een biddend opzien tot God te doen. Dus daar is het evangelie voor, aan hun volk. Dat wil zeggen, het vervulde evangelie. Om daarmee uit te gaan in de wereld. Want de wereld heeft ook blijdschap en die blijdschap ligt de dood. Maar de blijdschap van het evangelie, daarin ligt het leven. En de inhoud van die blijde boodschap is toch wat er staat in vers 11 voor den volken, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, wel is Christus de Heer in de stad Davids. Dat is de inhoud. En u staat hier, ik verkondig u, dus het is heel persoonlijk gericht aan deze herders, aan het verkoren erfdeel. Voor hen is hij gekomen op deze wereld. De Heer Jezus zal het later zelf ook onderbouwen in zijn hoge priesterlijk gebed. Als hij dan zegt in het gebed: Vader, ik bid niet voor de wereld, voor alle volken. Vader, ik bid voor diegene die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Dat is toch duidelijk? Waarom moeten we daar zo moeilijk over doen? Weet je waarom het zo moeilijk ligt? Omdat we in de preken zo graag in de ons en in de wij-vorm iedereen erbij betrekken willen. Is dat dan niet noodzakelijk? Ja, wel in de verkondiging van het woord van God. Ontdek het vermanend. Maar het vertroostende blijdschap des evangelies is voor de bedroefde van hart en de verslagen van geest. Dat heeft een adreskaartje, vrienden. Nou, dan gaat de hemel zich scheuren hier ook. En wordt ook het hart gescheurd. En dat is een onuitsprekelijk heil voor deze bezwaarde harten. Zo vaak de hoop opgegeven. Zoveel weken, dagen, nachten, maanden geschreeuwd. Tot de levende God. En dan onverwachts en ongedacht scheurt naar de hemel. En is hij daar. Dat is dan een boodschap. Voor hen die in de duisternis wandelen. Die geen vreugde meer kennen. Vanwege de ernst van een arme ziel. In het licht van de eeuwigheid. Maar nu mogen die hen eens hier zijn naam horen. Met die drie voornaamste titels. Waarmee hij ook in het Oude Testament werd aangekondigd. Zaligmaker. Christus en de Heer. Kostelijke schone namen. O, die zaligmaker. U weet, het woordje zalig betekent letterlijk vol. Hij maakt vol. Geluk. Zalig. Daarom is ook de redder die uitgaat om het verlorene te zoeken. Daarvoor is ook de Christus de gezalfde. Want dat was immers nodig om in de harten van de herders een goed fundament onder die vreugde te leggen. Vreugde moet een fundament hebben, geliefde. En dat heeft de Heer hier gedaan. En het fundament, dat zullen ze straks vinden. Als ze gekomen in die stal. Althans, dat ze komen bij die kribbe om daar hun knieën te buigen en te ondervinden dat hij dus het geschenk van het alvermogen op wiens lippen genade is uitgestort. Dan zal het kind wat ze daar vinden juist voor hen het fundament zijn wat ligt onder de verkiezing des vaders. Onder het offer van de Zoon. Hoe de Heilige Geest dat verklaart en toepast in het hart. Dan zien we ook deze herder laten terechtkomen. Bij hem die afgedaald is in de staat van de vernedering om Gods wil te doen. Christus heeft de deugden zijn vaders opgeluisterd. Maar ook om zijn uitverkorenen te verlossen. Dan komen deze herders. En dat geldt voor al Gods volk. In die beestenstal terecht. En is dan kostelijk teken wat God gegeven heeft. Voor die ziel. Die zich als een doemwaardig zonde voor God heeft leren kennen. In dit kind. In die middel Gods en der mensen. Die nu ziet en de recht aan de vaders. Die gegeven is alle macht en heerschappij. Op wiens lippen genade is uitgestort. Er is die koning der koningen. Die koning der ere. Waar we samen ook van uit Psalm 24 hebben gezongen. Verhoogd op poorten u de boog. Reist even door, reist omhoog. Opdat u koning moogt ontvangen. Dan zal het volk het ondervinden. Al is het maar met een moordenaar de 11 uur aan het kruis. Dat hij daar het recht van God mocht omhelzen. En mocht beminnen. Zijn zonde had schuld voor God moest beleiden. Waardoor het kruisteken afschittert de heerlijkheid van God. Want alleen in dat kruis, in dat bloed van het lam, ziet God zijn kerk aan in gunst van boven. Om hen hun zonde te vergeven. Hem met God te verzoenen. Omdat God daar de vloek en het oordeel gelegd heeft. Op de Zoon Gods. Hij kwam om zalig te maken. En daar zal dit het teken zijn. Hier is een vernederde plaats. Later het teken van een schandpaal. De plaats waar criminelen aan werden gehangen. Door nageld, gekruisigd en gedood. Als deze dierbare naam Jezus geboren is in je hart. Waar Paulus van getuigd heeft. Christus leeft in mij. In de gestalte werden dus woord en geest. Dat gewerkt in mijn hart omhonk. Daarin te mogen delen. Gelijk de Heer Jezus zelf gesproken heeft tot Nicodemus. Tenzij gij wederom geboren wordt. Nicodemus. Gij kunt het koninkrijk Gods niet ingaan. En er was nou wel zo'n vrome man. Een godsdienstige man. En die moest het horen wat er met hem gebeuren moest. Opdat hij maar zou leren verstaan wat wij zo menigmaal zeggen. Al was juist Jezus 1000 maal in Bethlehem geboren, maar niet in mijn hart gewis, ik was verloren. Maar daar waar gestalte gekregen heeft, waar Gods geest plaats voor gemaakt heeft, door de geest der uitbranding en des gerichts, krijg je juist zo'n gestalte van achter Gods recht. Al dat we ook die blijde boodschap in het hart mogen proeven en smaken. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. Toen ik de boodschap mag horen. Namelijk dat u heden geboren is te zalig maken. Welke is Christen hier in de stad Davids. Je wegzinkt in het stof. Dan schiet er niets anders over als. Hier wijdt mijn ziel. Met een verwonderend oog. Want alles aan hem is gans begeerlijk. Amen. Eindigen wij samen met gebed. De Heer is mijn licht en mijn heil, voor wien zou ik vrezen? De Heer is mijn levenskracht, voor wien zou ik vervaard zijn? Want gij hebt zelf gesproken, ik ben het licht der wereld. Waardoor de kerken van getuigen, maar eertijds waart gij kinderen de duisternis. Maar nu waart gij kinderen des lichts. Om lichtdrager te mogen zijn uit hem. Die is de zon der gerechtigheid. Waardoor ook de sterren in de nacht hun licht verspreiden. Al gaat gij zo met ons als wij van hier gaan. Mogen zo de gemeente met alle zorgen. En alle ziekten opdragen de troon uw genade. Lichamelijke ziekten, psychische ziekten en noden. Ook de rouwdragenden gedenken deze week. Ontferm u zich ook over de herder leraar van de gemeente. Schenken weer hoop en moed, lust en krachten. Om weer de herderstaf op te mogen nemen. En dat hij mag ondervinden mag. Dat de Heer heeft een gewillig volk. Op de dag van zijn heerkracht. Dan mag de ziel de roede kussen waarmee wij geslagen worden. Dan is alles goed wat God doet. Want gij vergist u niet. Heere, zo bidden wij u lieve zegen. Uit genade. Om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij tenslotte op Psalm 27, vers 1. God is mijn heil, mijn licht, voor wien zou ik vrezen? Psalm 27 en daarvan vers 1.
Thank you.
Gaat heen in vrede met uw dragende Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de gemeenschap van den Heilige Geest. Zij maakt u allen. Amen.